Dit is de Modern Dutch Podcast. Jeeves en de gladde rakker. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Plum Pie van 1966, opnieuw vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. De sluiers van de nacht waren al een flink eind neergedaald toen ik mijzelf met koffer en al binnenloodste in het Woesterse hoofdkwartier. Jeeves was in de woonkamer in de weer met de hulst en dennetakken, want kerstmis was al haast weer in ons midden, en Jeeves is iemand die graag de dingen doet zoals ze horen. Ik groette hem opgewekt. Hadi Jeeves, daar ben ik weer.
Goedenavond, meneer. Uw bezoek naar wens verlopen?
Best wel, best wel. Maar ik ben blij dat ik weer thuis ben. Wat zei die ene kerel ook weer over thuis?
Wanneer uw verwijzing de Amerikaanse dichter John Howard Payne betreft, meneer, dan bracht hij het begrip thuis in positieve zin in verband met plezier en met paleizen. Hij noemde het een aangename plek die naar zijn mening nergens anders zo gevonden wordt.
En hij zat er niet ver naast. Slimme kerel, die John Howard Payne.
Zijn werk heeft naar ik meen ook brede waardering gevonden, meneer.
Ik kwam net terug van een weekend in de kliniek van Sir Roderick Glossop, de Chufnell Regis. Sir Roderick is een vooraanstaande gekkendokter, al noemt hij zichzelf liever zenuwspecialist. Ik was daar overigens, dat zeg ik er wel graag even bij, als gast, niet als patiënt. Mijn tante Dahlia heeft een neef, Percy geheten, die daar onlangs is opgenomen voor een stevige opknapbeurt en ze had mij gevraagd eens langs te gaan om te kijken hoe het met hem stond. Hij had het idee, ik weet niet waarom, dat hij voortdurend achtervolgd werd door kleine mannetjes met zwarte baarden. Een toestand die hij uiteraard zo spoedig mogelijk gecorrigeerd zou willen zien. Weet je, Jeeves, zei ik, nippend van de whisky soda die hij me had verstrekt, het leven is raar. Dat valt niet te ontkennen. Je weet nooit wat je eraan hebt.
Had u daarbij een bepaald aspect van het leven op het oog, meneer?
Nou, ik dacht erbij aan Sir Roderick Glossop en mijzelf. Wie had nu ooit gedacht dat er nog eens een tijd zou komen dat hij en ik met elkaar op zouden kunnen schieten als een stel zeelieden met verlof aan de wal? Er is ook een tijd geweest, dat herinner jij je waarschijnlijk wel, dat hij mij met een naamloze angst vervulde en dat ik rilde als een juffershondje als ik alleen maar zijn naam hoorde. Dat ben je toch niet vergeten?
Nee, meneer. Ik herinner mij dat u Sir Roderick ooit met grote zorg aanzag.
En hij mij dito.
Ja, meneer. Er heerst een zekere koelte tussen u beiden. Daar leek geen enkele zielsverwantschap te bestaan.
Maar nu is onze relatie zo hartelijk als het maar kan. De muren die ons scheiden zijn compleet geslecht. Tot puin vervallen. Ik glimlach stralend tegen hem en hij glimlacht al even stralend terug. Hij noemt mij Bertie en ik noem hem Roddy. In een notendop, de vredesduif bevindt zich in een stijgende markt en klimt tot grote hoogte. Wij zijn natuurlijk samen door een vurige oven gegaan, hè? Zoals Sadrach, Mesach en Abadnego, wanneer ik die namen goed heb. En dat soort dingen schept nu eenmaal een band.
Ik doelde daarbij op die keer dat wij, om redenen waarover ik nu niet meer wil zeggen dan dat ze volkomen eerzaam waren, allebei ons gezicht zwart hadden gemaakt, hij met gebrande kurk en ik met schoensmeer, en vervolgens een gruwelijke nacht moesten doormaken in Chufnell Regis, waar wij ronddwaalden zonder een plek te vinden om ons hoofd te rusten te leggen, zoals de uitdrukking luidt. Je komt vanzelfsprekend nader tot elkaar wanneer je een dergelijke ervaring deelt.
Maar laat me je iets vertellen over Roddy Glossop, Jeeves, zei ik, nadat ik een fikse teug van de versterkende vloeistof genomen had. Hij zit ergens mee. Fysiek was hij in uitstekende conditie, beslist frisser dan de meeste hoentjes, maar hij had iets sombers, iets afwezigs, iets piekerigs. Als je met hem praatte, kreeg je het gevoel dat hij met zijn gedachten heel ergens anders was en dat het nog hele nare gedachten waren ook. En er was bijna geen woord uit hem te krijgen.
Ik voelde me een beetje zoals die kerel in de Bijbel. Die probeerde tot de dove adder door te dringen, maar geen poot aan de grond kreeg. Er was daar ook een figuur die Blair Eggleston heette. En het kan zijn dat hij daar zo gedeprimeerd door geraakt was, want die Eggleston, heb je wel eens van hem gehoord? Hij schrijft boeken.
Ja, meneer. Mr. Eggleston is een van de zogenaamde razende jonge schrijvers. De critici schrijven over zijn werk als onbesuist, onbeschaamd en onverschrokken.
Oh, is dat zo? Nou ja, zijn literaire kwaliteiten daar gelaten trof hij mij persoonlijk als nogal een verdorven type. Waar is hij trouwens razend over?
Over het leven in het algemeen, meneer.
Oh, daar houdt hij niet van, of wat?
Uit zijn werk zou men dat inderdaad wel haast opmaken, meneer.
Nou ja, ik hou ook niet van hem, dus dat brengt de boel weer wat in evenwicht. Maar ik geloof trouwens niet dat zijn aanwezigheid de oorzaak was van Sir Roderick's somberheid. Volgens mij moet het dieper gaan dan dat. Ik denk dat het iets te maken heeft met zijn liefdesleven.
Hier moet ik even vermelden dat pa Glossop, een weduwnaar met een dochter, zich sinds hij in Chufnell Regis verbleef verloofd had met Myrtle, Lady Chufnell, de tante van mijn oude makker Marmaduke, Chuffy Chufnell. En dat ik het nogal vreemd vond hem een jaar later nog steeds ongehuwd aan te treffen. Men zou toch hebben verwacht dat hij intussen het geld voor de trouwakte wel bij elkaar zou hebben gesprokkeld en de bisschop en zijn klerikale assistenten aan het werk zou hebben gezet. Een beetje gezonde gekke dokter, die in de greep is van de tedere passie, had dat toch al maanden geleden voor elkaar moeten hebben.
Denk je dat ze ruzie hebben gehad, Jeeves?
Nee, ja.
Sir Roderick en Lady Chufnell?
Oh nee, meneer. Ik ben ervan overtuigd dat de affectie tussen hen aan beide zijden onverminderd is.
Wat is dan een struikelblok?
Milady weigert haar eigen bruiloft te vieren, zolang Sir Roderick's dochter nog ongehuwd is. Zij heeft nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat zij onder geen beding met Miss Glossop onder één dak wil leven. Geen wonder dat Sir Roderick daardoor wat somber en mismoedig geworden is.
Er ging mij een helder licht op. Ik begreep het helemaal. Zoals gewoonlijk was Jeeves regelrecht tot de kern van de zaak doorgedrongen. Iets wat ik altijd lastig vind bij het samenstellen van deze memoires van mij, is te weten wat ik eigenlijk precies moet doen wanneer ik dramatisch personae ten tonele voer, als dat de juiste term is, die in een eerdere aflevering ook al zijn opgetreden. Zullen mijn klanten, vraag ik mij dan af, zich hem of haar nog herinneren, of zullen ze haar of hem volledig vergeten zijn? In dat laatste geval hebben ze natuurlijk behoefte aan wat voetnoten om weer te weten waar ze aan toe zijn. Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor bij Honoria Glossop, die eerder optrad in, naar ik schat zo, ongeveer hoofdstuk 2 van de Wooster Story. Sommigen zullen zich haar herinneren, maar anderen zullen misschien gaan mopperen dat ze nog nooit van hun leven van die juffrouw hebben gehoord. Dus misschien kan ik maar beter aan de veilige kant blijven met het risico dat ik de lui met een goed geheugen ga vervelen. Hieronder citeer ik dus even wat ik noteerde over deze H. Glossop in de tijd dat ik, door omstandigheden geheel en al buiten mijn schuld, met haar verloofd was. Honoria Glossop, schreef ik destijds, was een van die grote, gruwelijk energieke meisjes met het fysiek van een middengewicht freestyle worstelaar en een lach die klonk als de Schotland Express die onder een brug doorgaat. Het effect dat zij altijd op mij had, was dat ik de neiging kreeg een kelder in te glippen en mij daar schuil te houden totdat het signaal alles veilig geklonken had. Het was dus uitstekend te begrijpen dat Myrtle, Lady Chufnell, er weinig voor voelde om met Sir Roderick onder één dak te gaan wonen, zolang zijn dochter nog onder datzelfde dak verbleef. Haar standpunt toonde naar mijn mening helder aan hoeveel gezond verstand zij bezat. Ik werd door een gedachte getroffen die mij wel vaker te binnen schiet wanneer Jeeves aan het roddelen slaat. Hoe weet jij al die dingen toch, Jeeves? Heeft Sir Roderick jou ergens over geconsulteerd? Vroeg ik, want ik wist hoe wijd zijn adviespraktijk zich uitstrekte. Vraag het aan Jeeves is een kreet die binnen mijn kenniskring zo veelvuldig wordt gehoord dat misschien zelfs deze Glossop, in een lastig parket geraakt, ooit besloten had zijn zaken in de handen te leggen van Jeeves. Jeeves is wat dat betreft net Sherlock Holmes. De meest vooraanstaanden in het land leggen hem hun problemen voor. Ze geven hem waarschijnlijk zelfs snuifdozen met edelstenen erop, als je het mij vraagt. Het bleek dat ik verkeerd had geraden.
Nee, meneer, Sir Roderick heeft mij niet geëerd met zijn vertrouwen.
Maar hoe ben je dan achter zijn probleempje gekomen? Via, hoe heet dat? Iets met buiten en zin? buitenzintuigelijke waarneming? Nee, meneer. Ik heb toevallig gisteren een en ander zitten lezen onder de letter G van ons clubboek.
Ik snapte wat hij bedoelde. Jeeves is lid van de Nieuwe Ganymedes, een club voor butlers en persoonlijke bedienden in Curzon Street. En daar hebben ze een boek waarin elk van de leden geacht wordt informatie te verstrekken omtrent zijn werkgever. Ik weet nog hoe verbijsterd ik was toen hij mij ooit vertelde dat er 11 bladzijden in staan over mijn persoon.
De gegevens met betrekking tot Sir Roderick en de ongelukkige situatie waarin hij zich bevindt zijn bijgedragen door Mr. Dobson.
Door wie?
Sir Roderick's butler, meneer.
Ah, ja, natuurlijk, zei ik.
Ik herinnerde me de plechtstatige figuur in wiens handpalmen ik een paar pond had gedrukt bij mijn vertrek die ochtend.
Maar Sir Roderick zal hem daarover toch zeker niet in vertrouwen hebben genomen?
Nee, meneer. Maar Dobson heeft een voortreffelijk gehoor, wat hem in staat heeft gesteld de kern te vernemen van de gesprekken tussen Sir Roderick en Lady Myrtle.
Ah, heeft hij soms aan het sleutelgat staan te luisteren?
Dat zou men geneigd zijn te denken, meneer.
Ik peinsde even. Dat was dus hoe de kaarten lagen. Ik voelde een steek van medelijden voor de rampzalige over wiens aangelegenheden we het hier hadden. Ook voor een veel suffere toehoorder dan Bertram Woester was wel duidelijk dat die arme Roddy lelijk in de penarie zat. Ik wist hoe groot zijn liefde en bewondering voor Chuffy's tante Myrtle waren. Zelfs toen hij onherkenbaar bedekt was onder een laag gebrande kurk, die avond in Chiffnall Regis, had ik het liefdeslicht zien gloeien in zijn ogen toen hij over haar sprak. En als ik bedacht hoe onwaarschijnlijk het was dat ooit iemand zo stom zou zijn om met zijn dochter Honoria te trouwen, waardoor de weg voor hem vrij zou worden en ontdaan van mijnen en valkuilen, bloedde mijn hart voor hem. Ik noemde dit tegenover Jeeves.
Jeeves, zei ik. Mijn hart bloedt voor Sir Roderick Glossop.
Ja, meneer.
Bloedt jouw hart ook voor hem?
Rijkelijk, meneer.
Er is niets aan te doen. Wij moeten hulpeloos toezien.
Dat valt inderdaad te vrezen, meneer.
Het leven kan soms heel droevig zijn, Jeeves.
Buitengewoon, meneer.
Het verbaast me niets dat Blair Eccleston er zo'n hekel aan heeft.
Nee, meneer.
Je kunt me misschien maar beter nog een whisky soda brengen om me wat op te vrolijken. En daarna struin ik even naar de drones om een hapje te eten.
Hij wierp mij een verontschuldigende blik toe. Dat doet hij door een wenkbrauw heel even te laten trillen.
Het spijt me te moeten zeggen, meneer, maar ik heb verzuimd u te melden dat Mrs. Travers erop rekent vanavond hier met u te kunnen dineren.
Maar is ze dan niet op Brinkley?
Nee, meneer. Zij heeft Brinkley Court tijdelijk verlaten en verblijft thans in haar huis hier in Londen ten einde haar kerstinkopen te voltooien.
En ze heeft zichzelf hier uitgenodigd.
Dat is de essentie van hetgeen ze mij vanmorgen telefonisch mededeelde, meneer.
Mijn sombere stemming klaarde merkbaar op. Deze Mrs. Travers is mijn brave en eerzame tante, met wie het altijd een voorrecht en een genoeg is te tafelen. Ik zou haar natuurlijk toch al zien wanneer ik met Kerstmis naar Brinkley ging, maar zo'n onverwachte voorvertoning was een leuk extraatje. Als er iemand was die mijn gedachten kon afleiden van het droevige geval van Roddy Glossop, dan was zij het wel. Ik keek met blijde verwachting uit naar onze ontmoeting. Hoe kon ik weten dat zij een springlading verborgen hield die zij vlak onder mijn achterste zou laten ontploffen nog eer de nacht was gevallen. Bij die gelegenheden dat zij naar de stad komt en bij mij aan tafel zit, is er altijd eerst een massa roddel en achterklap uit Brinkley en naast de omgeving die moet worden doorgespit alvorens andere onderwerpen aan de orde kunnen komen en waar een neef met geen mogelijkheid een woord tussen kan krijgen. Pas toen Jeeves de koffie had geserveerd, ontstond er ruimte om Sir Roderick Glossop ter sprake te brengen. Ze stak een sigaret op en nam een eerste slokje en vroeg me hoe het met hem ging. Ik gaf haar hetzelfde antwoord dat ik Jeeves had gegeven.
Hij verkeert in buikengezondheid, zei ik, maar hij is somber, bedrukt, neerslachtig, gedeprimeerd. Alleen omdat jij er was? Of was er ook nog een andere reden voor?
Dat heeft hij me niet gezegd, zei ik behoedzaam. Ik moet altijd erg voorzichtig zijn niet mijn bronnen te verraden wanneer Jeeves mij informatie heeft verstrekt die hij uit het clubboek heeft opgediept. De regels omtrent geheimhouding betreffende de inhoud van het boek zijn akelig streng bij de nieuwe Ganymedes. Ik weet niet wat er met je gebeurt als je erop betrapt wordt vertrouwelijke gegevens te hebben verspreid, maar ik kan me zo voorstellen dat je wordt gejonast door een dichte kring van butlers en persoonlijke bedienden die daarna al je knopen er afsnijden alvorens je meedogenloos op straat te smijten. En het is een bijzonder troostrijke gedachte dat dergelijke maatregelen worden genomen, want het zou verschrikkelijk zijn als er ook maar enige kans bestond dat die 11 bladzijden over mij in de openbaarheid zouden kunnen komen. Het is al erg genoeg om te weten dat een dergelijk boek bestaat. Het is pure dynamiet, als u het mij vraagt. Hij heeft me niet verteld wat hem dwars zit. Hij zat daar maar, bedrukt, neerslachtig en gedeprimeerd.
Mijn bejaarde verwante liet zo'n donderende lach van haar horen, waarmee zij in de dagen dat ze lid was van de Engelse Jagersvereniging waarschijnlijk menig jagersman uit het zadel heeft doen tuimelen. Haar vocale expressie wanneer zij geamuseerd is doet denken aan die explosies in de Londense straten waarover men tegenwoordig zo vaak leest in de kranten.
Tja, hij had mijn neef Percy al wekenlang onder zijn hoede gehad en dan kwam jij daar nog eens overheen. Dat lijkt me genoeg om het zonnetje weg te nemen uit ieders leven. Hoe gaat het nu trouwens met Percy?
Oh, hij is weer helemaal zichzelf. Niet iets wat ik persoonlijk graag zou zijn, maar ongetwijfeld heel plezierig voor hem.
Geen kleine mannetjes meer die mag te volgen?
Als ze nog wel zijn, hebben ze zich in elk geval geschoren, want hij zei me dat hij al een hele tijd geen zwarte baard meer gezien had.
Mooi zo, met Percy komt het wel goed als hij eenmaal het idee kwijt is dat alcohol een voedingsmiddel is. En die Glossop zullen we best wel op kunnen vrolijken als hij naar Brinkley komt met kerstmis.
Is hij daar ook?
Vast en zeker, jubelend van vreugd. We gaan er een echte ouderwetse kerstmis van maken met alles erop en eraan.
Hulst, Marentak?
Hele bossen van allebei. En een kinderpartijtje compleet met kerstman.
Met de dominee in de titelrol zeker?
Nee, die ligt in bed met de griep.
Zijn hulppredikant dan?
Die heeft zijn enkel verstuikt.
Wie gaat u dan vragen?
Oh, ik vind wel iemand. Was er verder nog iemand in huis, Glossop?
Alleen een kerel die Eggleston heet.
Blair Eggleston? De schrijver?
Ja, ja. Jeef zei me dat hij boeken schreef.
En artikelen. Hij schrijft op het moment een serie voor me over de moderne jonge vrouw.
Jarenlang heeft tante Dahlia, ondersteund door regelmatige bijstandsuitkeringen van haar man, de oude Tom Travers, een wekelijks tijdschrift geleid voor dames getiteld Milady's Boudoir, waarin ik ooit een stuk, zoals wij journalisten dat noemen, heb bijgedragen over wat de goed geklede man thans draagt. Het vod is sindsdien verkocht, maar op dat moment sleepte het zich nog voort onder zijn wekelijkse verliezen, een zware psychische belasting voor oom Tom, die uiteindelijk de rekeningen moest betalen. Hij heeft meer dan genoeg, maar houdt niet van uitgeven.
Ik heb medelijden met die jongen, zei tante Dahlia.
Met Blair Eggleston? Hoezo?
Hij is verliefd op Honoria Glossop.
Ha, wat? Riep ik uit. Ze had me verbijsterd. Ik had nooit gedacht dat zoiets mogelijk was.
Ja, maar hij is te verlegen om het tegen haar te zeggen. Dat is vaak zo met die cynische, brutale jonge romanschrijvers. Het zijn duivels op papier, maar zet ze tegenover een meisje dat niet aan hun vulpen is ontsproten en ze worden scheiterig als een dashond die een mol heeft opgevreten. Als je zijn boeken leest, zou je denken dat Blair Eggleston een ware bedreiging vormde voor de andere sekse en aan de ketting gelegd zou moeten worden tot bescherming van de vrouwelijke eerbaarheid. Maar is dat ook werkelijk het geval? Ha, nee, meneer. Een haas is het. Een juffershondje. Ik weet niet of hij ooit werkelijk in een naar wierook geurend boudoir alleen geweest is met een meisje met sensuele lippen en donkere smeulende ogen. Maar als dat wel het geval is, dan is hij ongetwijfeld op een stoel gaan zitten zo ver mogelijk bij haar vandaan en heeft hij gevraagd of ze nog een leuk boek gelezen had de laatste tijd. Waarom kijk je me aan als een zwakzinnige vis?
Ik dacht ergens aan.
Waar aan?
Oh, aan zomaar iets, zei ik parlementair.
Haar karakterschets van Blair Eggleston had me in een flits een idee gegeven, zoals ik die wel vaker krijg, maar ik had geen zin om daar al iets over te zeggen voordat ik de tijd had gehad om daar nog eens goed over na te denken. Het is nooit handig om zulke invallen, al zijn ze nog zo geniaal, aan het oog van het publiek te tonen voordat je zo zorgvuldig van alle kanten hebt overwogen.
Hoe weet u dat allemaal? Vroeg ik.
Dat heeft hij mij onlangs verteld in een uitbarsting van vertrouwen, toen we aan het overleggen waren over zijn serie over de moderne jonge vrouw. Ik neem aan dat ik beschik over zo'n sympathieke persoonlijkheid die het mensen gemakkelijk maakt vertrouwelijk met mij te worden. Je hebt me ook altijd alles verteld over je verschillende liefdesaffaires.
Ja, maar dat is heel wat anders.
Hoezo?
Gebruik de kersenpit, bejaarde bloedverwant. U bent mijn tante. Natuurlijk legt een neef zijn ziel bloot voor een teerbeminde tante.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat is logisch. Jij bemint mij teer dus.
Reken maar van yes, tante. Altijd gedaan.
Nou, ik ben blij te horen, zeg.
Het is een welverdiend woord van lof.
Want ik wilde je vragen iets voor mij te doen.
Met plezier, tante. Met plezier.
Ik wil dat jij voor kerstman speelt op mijn kerstfeest voor de kleintjes.
Had ik het aan moeten zien komen? Misschien. Maar dat had ik niet gedaan. En het kwam aan als een schok. Ik rilde als een espenblad. Ik weet niet of u ooit een esp gezien hebt. Ik zelf niet, voor zover ik me kan herinneren. Maar ik weet dat zij erom bekend staan dat hun bladeren rillen. Ik uitte een felle kreet en zij zei dat als ik van plan was te gaan zingen, ik dat maar even ergens anders moest gaan doen, omdat zij zulke gevoelige trommelvliezen had. Zulke dingen moet u ook niet tegen me zeggen, zei ik, zelfs niet voor de grap.
Het was ook geen grap.
Ik keek haar ongelovig aan. Verwacht u nu serieus van mij dat ik witte bakkenbaarden aan ga plakken en een kussen om mijn buik binden en dan ho, ho, ho ga lopen zeggen tegen een stelletje kinderen en dan nog wel van die brutale kinderen zoals die daar bij u in dat boerendorp wonen?
Die zijn helemaal niet brutaal.
Neem me niet kwalijk, maar ik heb ze bezig gezien. U weet toch nog wel dat ik erbij was tijdens dat laatste schoolfeest?
Ja, daar kun je niet op afgaan. Natuurlijk zijn ze niet in de kerststemming tijdens een schoolfeest midden in de zomer. Je zult zien dat ze op kerstavond zo mak zijn als pasgeboren lammetjes.
Ik lachte schamper.
Ik ga dat niet zien, hoor. Probeer je mij nu te zeggen dat je dat niet voor mij wilt doen?
Precies. Ze snoof geëmotioneerd en verkondigde haar opvatting dat ik niet meer was dan een worm. Dat kan zijn, maar dan wel een schrandere, weldenkende worm, verzekerde ik haar. Een worm die weet dat het verstandig is zijn nek niet te ver uit te steken.
Dus je gaat het niet doen?
Nog niet voor alle rijst in China.
Zelfs niet om een geliefde tante een plezier te doen?
Zelfs niet om een hele kutte geliefde tante zijn plezier te doen.
Nu moet jij eens heel goed naar mij luisteren, Bertie ventje. Jij afschuwelijke schandvlek op het plazoen van de woesten.
Toen ik zo'n 20 minuten later de voordeur achter haar sloot, had ik zo ongeveer het gevoel zojuist afscheid te hebben genomen van een wilde tijgerin uit de jungle, of zo'n verwarde geest met een hakbijl die op het punt stond 6 willekeurige slachtoffers te maken. Normaal gesproken is mijn bejaarde verwante een van de hartelijkste types die je ooit een kalfslapje hebt zien nuttigen, maar zij heeft de neiging wat kolerig te worden wanneer men haar plannen dwarsboomt en tijdens de recente maaltijd had ik haar, zoals u gezien heeft, nogal behoorlijk dwars moeten bomen. Het was met door transpiratie bedauwd voorhoofd dat ik terugliep naar de eetkamer waar Jeeves bezig was met het afruimen van de schillen en de dozen. Jeeves, zei ik, de transpiratie van het voorhoofd wissend met mijn batist en zakdoek, je was tegen het eind van de maaltijd even tussen de coulissen, maar heb je toevallig nog iets meegekregen van onze conversatie?
O ja, meneer.
Jouw gehoor is al even voortreffelijk als dat van Dobson?
Zeker, meneer. Mrs. Travers beschikt bovendien over een robuust stemgeluid. Ik kreeg de indruk dat zij enigszins verbolgen was.
Ze was zo nijdig als een spin. En waarom? Omdat ik ronduit weigerde de rol van kerstman op mij te nemen tijdens de kerstorgie die zij op Brinkley organiseert voor de kinderen van het plaatselijke boerenvolk.
Zoveel maakte ik op uit haar obiter dicta, ja.
Ik neem aan dat zij de meeste invectieven die zij tegen mij gebruikt heeft opgepikt in het veld tijdens de jacht waar zij vroeger zo gretig aan deelnam.
Ongetwijfeld, meneer.
De leden van de Engelse jachtvereniging staan bekend als doorgaans nogal los in de mond.
Hun woordkeus is bepaald liberaal, heb ik begrepen, meneer.
Maar goed, haar inspanningen zijn, wat was de uitdrukking die ik jou daarvoor heb horen gebruiken?
Ijdel gebleven, meneer.
Of vruchteloos.
Ijdel of vruchteloos, waaraan u ook maar de voorkeur geeft, meneer.
Ik heb mij niet laten vermurwen. Ik heb het been stijf gehouden. Ik doe eigenlijk altijd graag iemand te plezier, Jeeves. Als iemand mij bijvoorbeeld zou vragen om Hamlet te spelen, dan zal ik ook zeker mijn best doen om daar iets van te maken. Maar bij witte bakkenbaarden en een valse buik trek ik toch een grens. Een hele harde grens zelfs. Ze heeft behoorlijk op haar poot gespeeld, zoals je hebt gehoord, maar ze had kunnen weten dat al haar klagen vruchteloos zou blijven. Of ijdel. Want zoals de aloude wijsheid luidt, regen in september maakt nog geen kerstman in december.
Zeer juist, meneer.
Jij vindt wel dat ik terecht voet bij stuk heb gehouden?
Volledig terecht, meneer.
Dank je, Jeeves. Ik moet zeggen dat ik het heel netjes van hem vond dat hij zijn jonge meester in deze zo ondersteunde. Want ik heb het geloof ik nog niet genoemd, maar het was nog maar een dag of twee geleden dat ik hem net zo onwrikbaar de voet dwars had moeten zetten als ik bij deze onlangse tante had moeten doen. Hij had geprobeerd mij een reis naar Florida te laten ondernemen, omdat dat dan zogenaamd zo leuk zou zijn voor mijn vele Amerikaanse vrienden, die de gewoonte hebben in de wintermaanden in drommen naar het strand te trekken van Hope Sound. Ik herkende dat echter als een handig voorwendsel, een smoesje in zijn eigen belang. Hij houdt namelijk erg van vissen, en met name in Florida, waar hij ooit nog een tarpoen hoopt te vangen. Tja, ik stond natuurlijk wel achter zijn sportieve ambities en zou daar ook wel aan hebben willen bijdragen, waren het niet dat ik per se in Londen wilde zijn voor het darts-toernooi van de Drones Club in februari, dat ik vrij stellig verwachtte te winnen dit jaar. Ik zei dus dat Florida er niet in zat en hij zei, uitstekend meneer, en dat was dat. Wat ik zeggen wil, is dat die situatie in het geheel geen chagrijn of misnoegen had opgeleverd van zijn kant, wat ongetwijfeld bij een mindere kerel wel het geval geweest zou zijn. Maar ja, Jeeves is nu eenmaal geen mindere kerel. En toch, Jeeves, zei ik, in vervolg op de kwestie van de verslagen tante, hoezeer ik ook dankzij mijn vastberaden en doortastende houding als winnaar tevoorschijn ben gekomen uit deze strijd van wil tegen wil, voel ik toch zo'n golf.
Ja?
Van medelijden. Het knaagt toch altijd weer snel aan een mens wanneer hij iemand onder zijn met ijzer beslagen hakken heeft vertrapt. Je kunt toch eigenlijk niet anders dan bedenken dat je de wonden van het slachtoffer zou moeten helpen dichten en weer wat nieuw licht zou moeten brengen in zijn of haar leven. De gedachte dat tante Dahlia vannacht op haar kussen zou liggen bijten om haar snikken te bedwingen, daar ik niet mee wil werken aan het vervullen van haar dromen, staat me tegen. Ik denk dat ik haar toch eigenlijk iets zou moeten reiken als een olijftak of amende honorable.
Dat zou een bijzonder voorkomend gebaar van u zijn, meneer.
Ik denk bijvoorbeeld aan een fikse bos bloemen. Als jij dan dus bijvoorbeeld morgenochtend zo vriendelijk wilt zijn om ergens twee dozijn rozen met fraaie lange stelen te scoren, Jeeves?
Vanzelfsprekend, meneer.
Dat zal een glimlach terugbrengen op haar gezicht, denk je niet?
Ongetwijfeld, meneer. Ik zal er direct na het ontbijt voor zorg dragen.
Dank je, Jeeves.
Er lag een subtiel glimlachje om mijn lippen toen hij de kamer verliet, want tijdens deze korte uitwisseling van gedachten was ik niet helemaal oprecht geweest. Er stak namelijk meer achter dat voorkomende gebaar, en ik had er groot plezier in Jeeves te laten denken dat ik er alleen maar mijn geweten mee wilde sussen. Let wel, wat ik gezegd had over het recht doen aan mijn bejaarde bloedverwanten en het herstellen van enige breuk tussen ons was helemaal waar. Maar er waren grotere belangen aan dat gebaar verbonden. Het was wezensbelangrijk dat ik haar van de kook zou houden, omdat haar medewerking essentieel was voor het succes van een plan, een opzet, een scenario, dat in het woesterse brein was opgekomen direct na dat dinertje waarbij ze me gevraagd had waarom ik haar aankeek als een zwakzinnige vis. Het was een plan dat erop gericht was een gelukkige afloop te bewerkstelligen voor de zaken van Sir Roderick. En nu ik inmiddels tijd had gehad om over dat plan nog eens na te denken, leek het me dat daar niets mis mee kon gaan. Jeeves kwam alweer thuis met die bloemen toen ik nog in bad zat. En na het karkas te hebben afgedroogd en gekleed en van een ontbijt en een eerste sigaret te hebben voorzien, ging ik met die struik op weg. Ik had niet gedacht dat mijn bejaarde bloedverwante mij erg hartelijk zou verwelkomen. En dat was me goed ook, want dat deed ze inderdaad niet. Ze gedroeg zich op haar allerhooghartigst en de blik die ze me toewierp was er zo een die ze in haar jaren bij de Engelse jachtvereniging geworpen zou hebben op een medejager die de honden voorbij en omver reed.
Oh, ben jij het?
Zei ze. Tja, daar viel natuurlijk niet over te reden twisten, dus daar stemde ik mee in. Ik wenste haar een beleefd goedemorgen en schonk haar een glimlach, een vrij zwak glimlachje eerlijk gezegd, want ze kwam nogal dreigend over. Ze ziede kennelijk nog altijd.
Ik hoop dat jij goed begrijpt, zei ze, dat ik na jouw verwerpelijk gedrag van gisteravond niet meer tegen jou spreek.
Oh nee?
Absoluut niet. Ik treed jou tegemoet met zwijgende minachting. Wat heb je daar?
Bosje rozen met lange stelen. Voor u. Ze lachte schamper.
Ja, jij met je rozen met lange stelen. Er is meer voor nodig dan een bosje rozen met lange stelen om mijn opvattingen te veranderen dat jij een verwerpelijke, laffe druiloor bent en de schande van een trotse familie. Jouw voorouders hebben in de kruistochten gevochten en kwamen menigmaal voor in de oorlogscommuniqués. Maar jij kronkelt je als een met zout bestrooide slak bij de gedachte als kerstman te moeten optreden voor een groepje allerliefste kinderen die geen vlieg kwaad zouden doen. Dat is genoeg om als tante je gezicht aan de muur te draaien en de strijd maar op te geven. Maar misschien,
zei ze, en haar houding werd heel even wat milder, ben je wel gekomen om te vertellen dat je van mening bent veranderd. Ik vrees van niet, bejaarde bloedverwante.
Hoepel dan maar weer op en probeer onderweg zo mogelijk onder een bus te komen. Ik zou er gaarne getuige van zijn.
Ik begreep dat ik maar beter zonder uitstel to the point kon komen. Tante Dahlia, zei ik, u hebt het in uw macht om geluk en vreugde te brengen in een mensenleven.
Nou, als dat jouw leven is, dan ben ik daar niet voor.
Nee, niet het mijne. Dat van Roddy Glossop. Ga met me mee in een plannetje of opzet of scenario dat ik heb, en u zult zien dat hij pirouettes zal dansen rond zijn kliniek als een lammetje in de lente. Ze hield haar adem in en keek mij doordringend aan.
Hoe laat is het?
Vroeg ze.
Ik raadpleegde mijn polshorloge.
11:15, hoezo?
Nee, ik dacht alleen, het is wel erg vroeg, en zelfs voor jou, om in de lorem te zijn.
Ja, maar ik ben helemaal niet in de lorem.
Nou, je praat anders alsof je dat wel bent. Heb je een krijtje voor me?
Ik nauwde ongeduldig.
Natuurlijk niet. Dacht u dat ik met krijtjes in mijn zak rondliep? Waar heeft u er trouwens een voor nodig? Ik wil hier graag een streep trekken op het tapijt en kijken of jij daar recht overheen kunt lopen, want het wordt me elk moment duidelijker dat jij zo zat bent als een kanon. Zeg eens, de kat krabt de krullen van de trap.
Dat deed ik.
En de postkoetskoetsier poetst de postkoets met postkoetspoets.
Ook die test doorstond ik met gemak.
Tja, gaf ze mopperend toe, je lijkt toch wel nuchter te zijn. Wat bedoel je met dat geluk en vreugde brengen in het leven van pa Glossop?
Die stelling laat zich eenvoudig verklaren. Maar ik moet allereerst zeggen dat Gius mij gisteren een verhaal vertelde dat mij geschokt heeft tot op het bot. En nee, antwoordde ik op een vraag die zij tussendoor stelde, dat was niet dat verhaal over de jonge man in Calcutta. Het ging over Roddy's liefdesleven. Het is eigenlijk een vrij lang verhaal, maar ik zal het samenvatten in 1 of 2 hapklare brokken en ik wil vooral graag benadrukken dat wat ik vertel de zuivere waarheid is, want als Jeeves je iets vertelt, is het alsof je het uit de mond hebt van het paard zelf. Bovendien wordt het verhaal bevestigd door Mr. Dobson, Roddy's eigen butler. Kent u Myrtle, Lady Chufnell?
Die heb ik wel eens ontmoet, ja?
Roddy en zij zijn verloofd.
Dat heb ik ook gehoord.
Ze zijn bijzonder dol op elkaar.
Ja, en mankeert er wat aan dan?
Ik zal u vertellen wat er aan mankeert. Zij weigert met hem in het huwelijksbootje aan boord te gaan, zolang zijn dochter Honoria nog niet is getrouwd. Ik had verwacht dat zij daar wel van zou opkijken, en dat was ook zo. Eindelijk trok zij een gezicht dat aangaf dat ik misschien wel niet uitsluitend beneveld gebabbel produceerde vanuit het gesticht. Zij is altijd erg los opgesteld geweest en het was een hele schok voor haar te vernemen dat hij zo stevig in de puree zat vastgemetseld. Ik zal niet zeggen dat ze wit wegtrok, want na al die jaren door weer een wind achter de meute aan te hebben gejaagd, is haar dat onmogelijk, maar ze brieste wel en ik kon zien dat ze sterk bewogen was.
Goeie hemel, is dat waar?
Jeeves beschikt over de feiten.
Weet Jeeves eigenlijk alles?
Dat denk ik wel. Maar goed, het standpunt van maat Chufnell is volledig te begrijpen. Als u de bruid was, zou u dan Honoria als permanente gast in uw liefdesnestje willen hebben?
Mij niet gezien!
Precies. Het is dus duidelijk dat vrienden en aanhangers van Roddy iets zullen moeten ondernemen om Honoria aan de man te krijgen. En dat brengt me tot mijn punt. Ik heb een plan.
Dat is waarschijnlijk een volstrekt waardeloos plan.
Integendeel, het is een knaller. Ik kreeg gisteravond opeens dat idee toen u mij vertelde dat Blair Eccleston verliefd was op Honoria. Daar ligt onze hoop.
Jij bedoelt dat jij denkt dat hij met haar zal trouwen zodat ze het huis uitgaat?
Precies.
Weinig kans! Ik heb je toch verteld dat hij zo'n angsthaas is dat ik haar niet eens durf te vragen. Hij zal nooit de moed hebben om een huwelijk zelfs maar ter sprake te brengen.
Tenzij iemand hem een opkontje geeft.
Ja, maar wie gaat dat doen?
Ik, met uw medewerking.
Ze wierp me opnieuw zo'n lange, onderzoekende blik toe en ik kon zien dat ze zich toch nog steeds afvroeg of haar lievelingsneef echt niet tot aan zijn huig gevuld was met het edel druivennat. Ik vreesde dat er nog meer testjes zouden volgen en verwijzingen naar krijtlijnen en haastte me dus om verdere uitleg te verstrekken. Dit is het idee. Ik ga ontzettend werk van haar maken, van Honoria. Ik ga feestelijk met haar uit eten, ik neem haar mee naar het theater en naar nachtclubs, ik blijf bij haar opduiken als het familiesprook en me onlosmakelijk aan haar hechten als kleefpleister. Ik dacht even dat ik haar dat arme kind hoorde mompelen, maar die hatelijke opmerking negeerde ik en ging verder. U kunt dan intussen, u spreekt die Eccleston toch wel eens?
Elke dag. Hij brengt me dagelijks zijn meest recente gezichtspunten over de moderne jonge vrouw.
Dan komt het helemaal voor elkaar. U zegt dat hij u al heeft toevertrouwd dat hij warmere en diepere gevoelens koestert voor Honoria dan die van een gewone vriendschap. Dus dan zal het niet moeilijk voor u zijn om dat onderwerp in de loop van het gesprek aan te snijden. Dan waarschuwt u hem vervolgens op een moederlijke manier dat het heel onverstandig van hem zou zijn om zijn liefde verborgen te houden, want het verbergen mocht gelijk een worm de knop zijn wangen knagen, hè? Dat laatste, dat is zo'n greppetje van Jeeves. Heel pakkend geformuleerd trouwens, hoor, vind ik. Maar goed, u benadrukt dat hij maar beter moed kan vatten en het ijzer smeden voordat het wat al te heet wordt, omdat u toevallig weet dat uw neef Bertram hevig achter haar aanzit en haar elk moment zou kunnen binnenpalmen. Wend al uw welbespraaktheid aan, dan kan het niet anders of hij zal erop reageren. En voor u het weet, legt hij zijn hart aan haar voeten.
En stel nou dat ze helemaal geen zin heeft om zich met hem te verloven.
Kom op! Ze is zelfs wel eens met mij verloofd geweest. Ze zweeg even, in gedachten verzonken, zoals de uitdrukking luidt.
Het zou best eens kunnen zijn, zei ze tenslotte, dat jij daar misschien een punt hebt.
Het is een makkie.
Ja, denk dat je gelijk hebt. Die Jeeves is een razend slimme kerel.
Ja, wat heeft Jeeves hier nu weer mee te maken?
Is dit dan geen idee van hem?
Ik richtte mij verontwaardigd op, wat helemaal niet meevalt als je in een fauteuil zit. Ik haat die universele neiging om telkens wanneer ik met een bijzonder scherpzinnig plan op de proppen kom te veronderstellen dat dat plan wel weer van Jeeves afkomstig zal zijn. Dit scenario stamt toevallig helemaal uit mijn koker.
Nou, toch is het geen slecht plan. En ik heb vaak genoeg gezegd dat jij soms hele heldere momenten hebt.
En u gaat doen wat ik u heb voorgesteld?
Met genoegen.
Mooi. Mag ik uw telefoon even gebruiken? Ik wil Honoria Glossop uitnodigen voor de lunch. Ik kan me voorstellen dat er vaak van Bertram Wooster wordt gezegd dat als hij de hand aan de ploeg slaat, hij je niet met de pet naar gooit. Ik had tegen tante Dahlia gezegd dat ik Honoria op een reuze manier het hof zou maken en wat ik haar nu op een reuze manier maakte, was dan ook inderdaad het hof. Ik lunchte, ik dineerde en ik bezocht nachtclubs met haar. Dat kostte een lieve duit, maar een mens trekt graag de portemonnee als het voor het goede doel is. Zelfs wanneer ik wel eens schrok van het bedrag onderaan de rekening, wist ik mij te troosten door te bedenken welke goede zaak ik diende. Ook mopperde ik niet om de uren die ik door moest brengen met een meisje, waar ik onder normale omstandigheden ver vanuit de buurt zou blijven, al moest ik daar een mijl voor hardlopen in schoenen die 2 maten te klein waren. Het geluk van Paak Glossop stond op het spel, en als het geluk van een makker op het spel staat, let ondergetekende niet op het prijskaartje. Mijn inspanningen waren trouwens niet te vergeefs. Tante Dahlia belde me voortdurend op om te vertellen dat Blair Eccleston's temperatuur van dag tot dag opliep en dat het niet lang kon duren of het gewenste resultaat zou zijn bereikt. En ja hoor, de dag kwam dat ik haar het goede nieuws kon brengen dat het gewenste resultaat welhaast zeker was bereikt. Ik trof haar aan, verdiept in een Earl Stanley Gardner, maar ze liet het boek beleefd zakken toen ik binnenkwam.
Zo, lelijkert, wat brengt jou hier? Waarom ben je niet op stap met Honoria Glossop in je rol van American Joe? Zomaar aan het spijbelen?
Ik schonk haar een van mijn stille glimlachjes. Bejaarde bloedverwant, zei ik. Ik kan u melden dat we volgens mij aan het eind gekomen zijn van een lange, lange weg. En zonder verdere inleiding begon ik mijn verhaal. Bent u nog uit geweest vandaag?
Voor een wandelingetje, ja.
Wellicht hebt u dan opgemerkt dat het weer vandaag opvallend mild was voor de 2e helft van december. Het leek meer lente dan winter.
Ja, je bent toch zeker niet naar me toe gekomen om over het weer te praten?
Het heeft er wel alles mee te maken. Het was vanmiddag namelijk heel lekker.
Anders dan je van sommige mensen zou kunnen zeggen.
Pardon?
Ik zei niks. Ga verder.
Nou, omdat het zo lekker weer was, ging ik dus een eindje wandelen in het park. En wie zag ik daar onverwacht? Honoria. Op een bankje langs een serpentijn. Ik wilde nog snel wegduiken, maar het was al te laat. Ze had me al gezien, dus ik moest wel aanschuiven voor een praatje. En driemaal raden wie daar toen opeens langs kwam gelopen. Blair Eggleston. Ik had haar interesse gewekt. Ze slaakte een kreetje.
Zag je?
Met het blote oog.
Dan was het een uitgelezen moment voor jou. Als je ook maar een klein beetje verstand had gehad, zou je haar op dat moment een kus hebben gegeven.
Het was weer tijd voor een van mijn stille glimlachjes. Dat deed ik ook.
Dat deed je ook?
Ja, meneertje. Ik sloot haar in mijn sterke armen en ik gaf haar een stevig vignetje.
En wat zei Blair Eggleston daar dan wel van?
Dat heb ik niet afgewacht. Ik ben er meteen vandoor gegaan.
Maar je weet zeker dat hij het gezien heeft?
Dat kon ik missen. Hij stond 2 meter bij ons vandaan en het zicht was volkomen helder. Ik krijg niet vaak onbekrompen lof toegezwaaid door de zuster van mijn overleden vader, die gewoonlijk haar hartelijke vriendschap combineert met een ongezouten kritiek, maar die bij deze gelegenheid opvallend positief was. Het was een genoegen om naar haar te luisteren.
Dat zal dan toch wel de laatste druppel geweest zijn voor hem, zei ze,
nadat ze me een paar indrukwekkende complimenten had gemaakt voor mijn durf en vindingrijkheid.
Ik heb Eggleston gisteren gesproken en toen ik tegen hem zei wat een pret Honoria en jij samen hebben de laatste tijd, keek hij mij aan als een blonde Othello. Hij balde zijn vuisten, zijn ogen gloeiden als kolen en als hij geen tanden knarste, nou dan weet ik niet wat hij wel knarste. Die kus was het laatste zetje dat hij nodig had. Waarschijnlijk heeft hij haar meteen daarna ten huwelijk gevraagd, zodra jij je hielen had gelicht.
Mijn idee, zo moet het gegaan zijn.
Oh, verdorie,
zei mijn voorouder, want op dat moment rinkelde de telefoon en onderbrak ons juist toen we ongestoord op ons onderwerp wilden ingaan. Ze greep naar de horen en een lang, eenzijdig gesprek volgde. Ik zeg eenzijdig, omdat haar bijdrage uitsluitend bestond uit een reeks o's en wat's. Uiteindelijk was de beller aan het andere eind van de draad kennelijk uitgesproken, want ze legde de horen neer en keek mij aan met een ernstig gelaat.
Dat was Honoria.
O, heus.
En wat ze me te vertellen had, was wonderlijk belangwekkend.
Is een en ander inderdaad voor ons plan verlopen?
Niet geheel en al.
Bedoelt u niet geheel en al?
Nou, om te beginnen schijnt Blair Eggleston, ongetwijfeld daartoe aangezet door wat ik je vertelde dat ik tegen hem gezegd had, haar gisteravond al ten huwelijk gevraagd te hebben.
Echt waar?
En zij heeft ja gezegd.
Mooi.
Nee, niet mooi.
Hoezo niet?
Omdat hij, toen hij zag hoe jij haar kuste door het lint ging en de verloving weer verbroken heeft.
Oh mijn god.
En dat is nog niet alles. Het ergste komt nog. Ze zegt dat ze nu met jou gaat trouwen. Ze beseft welke tekortkomingen je hebt, maar ze is ervan overtuigd dat ze die kan rechtbreien en jou in de vorm kan kneden. Jij mag dan wel niet haar droomprins zijn. Ze vindt dat jouw trouwe en geduldige liefde beloond zou moeten worden. Wat er kennelijk is gebeurd, is dat jij jezelf veel te fascinerend hebt gepresenteerd. Dat gevaar heeft er natuurlijk altijd in gezeten, ben ik bang.
Lang voordat ze was uitgesproken, was ik weer in mijn Espenblad-imitatie geschoten. Ik sta daar verbijsterd aan met uitpuilende ogen.
Maar dit is verschrikkelijk, afschuwelijk. Ja, ik zei al dat die zo mooi was.
En u houdt me niet voor de gek?
Nee, dit is geen officieel. Maar wat moet ik dan nu eens hemelsnaam beginnen?
Ze haalde korzelig een schouder op.
Ja, dat moet je mij niet vragen. Vraag Jeeves om raad. Misschien heeft hij een goede suggestie.
Tja, dat kon ze nu wel zeggen, vraagt Jeeves om raad. Maar dat was helemaal niet zo eenvoudig als ze leek te denken. Hem de feiten mee te delen tot in, wat wel genoemd wordt, de ongenadige details, kwam, zoals ik dat zag, overeen met het besmeuren van de reputatie van een vrouw. En dat is, zoals iedereen weet, het soort van activiteit waardoor je uit je clubs wordt gestoten en buitengesloten door de betere kringen in het graafschap. Aan de andere kant zou het pure waanzin zijn om wanneer je in dit soort van puree zat, hem niet te raadplegen. Het kostte mij hevig denkwerk, alvorens ik een manier vond om dit aan te pakken. Ik schelde om hem en hij meldde zich met een beleefd...
Ja.
Ah, Jeeves, zei ik. Ik,
Ik hoop dat ik je niet heb gestoord, terwijl je juist gezellig verdiept was in Spinoza's ethica of wat dan ook. Maar ik vroeg me af of ik een ogenblikje van je kostbare tijd mocht gebruiken.
Maar natuurlijk, meneer.
Kijk, in het leven van een vriend van mij, die verder ongenoemd zal blijven, heeft zich een probleem voorgedaan. En ik wil daarover graag jouw raad. Maar ik moet eerst allereerst zeggen dat het zo'n delicaat probleem is dat niet alleen mijn vriend ongenoemd moet blijven, maar ook alle andere betrokkenen. Met andere woorden, namen kan ik niet noemen. Snap je wat ik bedoel?
Het is mij volkomen duidelijk, meneer. U duidt de protagonisten wellicht liever aan met A en B.
Ja, of Noord en Zuid bijvoorbeeld.
A en B is gebruikelijker, meneer.
Zoals je wilt. Goed, goed, goed. A is dan een man en B is een vrouw. Volg je me nog?
Het is mij zonneklaar, meneer.
Goed, nou. Nu heeft, hoe heet zoiets met omstandigheden waar mensen het wel eens over hebben? Iets met beekjes of rivieren.
Is wellicht een samenloop van omstandigheden de uitdrukking waar u nu zoekt?
Precies. Nu heeft door een samenloop van omstandigheden B het in haar hoofd gekregen dat A dodelijk verliefd op haar is. Wat hij helemaal niet is. Volg je me nog steeds, Jeeves?
Ja, meneer.
Hier moest ik even pauzeren om mijn gedachten helemaal goed op een rijtje te krijgen. Toen dat gelukt was, ging ik verder. Nu was B tot voor kort verloofd met...
Noemen wij hem zeemeneer.
Zeemeleer? Oh ja, waarom niet? Dat past wel. Dus zoals ik zeg, B was tot voor kort verloofd met zeemeleer. En A hoefde zich dus nergens zorgen over te maken. Maar nu is er onmin ontstaan tussen de gelieven. Hè? Het huwelijk is van de baan en B bazuint overal rond dat ze nu zal gaan trouwen met A. En waar ik nu zou willen dat jij je hersens even over aanspant, is het razende probleem van hoe A daar onderuit kan komen. En denk vooral niet dat het een eenvoudige zaak is, want A is wat bekend staat als een preux chevalier, wat hem katastrofaal belemmert in zijn mogelijkheden. Ik bedoel, als B naar hem toe komt en zegt, beste A, ik wil de jouwe zijn, hè, dan kan hij niet eenvoudig antwoorden, oh ja, dacht je dat? Nou, mooi niet. Hè? Hij heeft namelijk zijn erecode en die erecode dwingt hem haar voorstel galant te aanvaarden en de situatie te accepteren zoals die is. Maar eerlijk gezegd, Jezus, hij zou nog liever dood worden gevonden langs de kant van de weg. Zie daar de feiten. Zou jij daar iets op weten?
Jawel, meneer.
Ik stond verstomd. De ervaring heeft me weliswaar geleerd dat hij gewoonlijk op alles een antwoord heeft. Maar dit was wel een heel prompte reactie. Zeg op, Jeeves, ik ben een en al oor.
De huwelijksplannen van B zouden vanzelfsprekend tot nul worden gereduceerd, meneer. Wanneer A haar duidelijk zou weten te maken dat zijn voorkeur in dat opzicht naar een ander uitgaat aan wie hij wellicht reeds verplichtingen heeft.
Ja, maar dat is helemaal niet zo.
Het zou uitsluitend noodzakelijk zijn de indruk te wekken dat zulks wel het geval is.
Ik begon te begrijpen waar hij heen wilde. Dus jij bedoelt dat als ik, of liever als A, een dame zou weten te produceren die zou beweren dat ze met mij, of nou, ik moet natuurlijk zeggen met hem, verloofd was, de dreiging als vanzelf zou zijn afgewend.
Precies, meneer.
Ik dacht na. Ja, het is een idee, gaf ik toe. Maar er zit natuurlijk wel een probleem aan vast, namelijk waar haalt iemand zo'n dame vandaan? Een mens kan moeilijk in Londen gaan rondlopen en links en rechts aan meisjes vragen of ze zouden willen doen alsof ze met een verloofd waren. Althans, ze kunnen wel doen natuurlijk, maar het lijkt me nogal een stressvolle aangelegenheid.
Zeker, meneer. Dat is een probleem.
Je hebt zeker niet nog een alternatief plan achter de hand?
Ik vrees van niet, meneer.
Dit was het eerste deel van Jeeves en de Gladde Rakker uit de bundel Plum Pie. Volgende week hoort u op de Modern Dutch Podcast het tweede en laatste deel.